Na de geloofsbelijdenis zingen we uit op toonhoogte 395. De Heere zegent jou en hij beschermt jou. En ook het tweede vers, hij zal zijn vrede aan u geven. Op toonhoogte 395 na de geloofsbelijdenis. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, u die in de hemel woont en troont en de aarde hebt tot een soort voetbank voor uw voeten. We danken u dat u het bent die ook vanavond weer van u laat horen. De Bijbel mag weer opengaan. Uw woord, waar u de opdracht voor hebt gegeven om het op papier te zetten. Uw bedoeling, uw trouw, uw goedheid, uw genade, ook uw wet, uw rechtvaardigheid, uw oordeel. Heere God, en over dat woord van u mogen we ons vanavond weer buigen. We mogen daaruit lezen, we mogen daaruit horen, maar geef dat het ons ook bereikt en raakt, dat het ons leven hecht aan u en hechter aan u doet zijn. We danken u voor de gelegenheid die we krijgen, ook op de avond van deze dag, om als gemeente te samen te komen. En we danken u, ook als dat soms na een hele lange periode van afwezigheid of ziekte voor het eerst opnieuw weer mag plaats hebben. We danken u dat u trouw bent en trouw blijft. En dat we ons aan uw woord mogen vastklemmen en het ervaren dat wat u zegt, wat u hebt laten optekenen, dat dat waarheid is en werkelijkheid. Dat we dat mogen geloven. Zo hebben we zojuist ook ons geloof uitgesproken met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met die aloude geloofsbelijdenis. En al die jaren en eeuwen door hebben christelijke kerken, waar dan ook ter wereld, ditzelfde nagezegd en opgezegd, beleden en daaruit geleefd. En daar mogen we ook mee voortgaan. Niet als een uit het hoofd geleerd lesje, maar als een beleefde werkelijkheid. Dat u, Vader, Zoon en Heilige Geest, het bent die naar ons omziet, die tot ons overkomt en die ons in beweging zet, achter u aan. Midden in deze wereld die zo vaak net de andere kant op rolt en holt en gaat. Heren, daarom bidden we van u, houd ons maar heel dicht bij uw getuigenis, bij uw woord, dat vast en dat zeker is en dat juist aan eenvoudige mensen wijsheid leert. Een wijsheid van boven. Een wijsheid van uw kant. En die hebben we nodig. Elke dag weer opnieuw. Bereid ons uw zegen, o God. In luisteren en spreken, orgelspel en zingen. Zowel hier in de kerk als wie thuis verbonden is met ons. Op dit moment via de kerkradio. Of op een later tijdstip via internet misschien wel. En dat we mogen merken dat u ook via de middelen van de techniek ons wil bereiken, treffen in ons binnenste, trekken tot u. Wil alles wegnemen wat zo gemakkelijk een sta in de weg zou kunnen zijn. Een obstakel tussen ons en u in. Dingen die ons bezighouden, dingen die ons zorgen baren. Neem ze weg, o God, ruim ze op, zoals u dat alleen kunt doen, definitief. En dat we een en al oor zijn. En totaal het hart hebben gericht op u. Wij vragen het onverdiend, uit genade alleen. En die genade is niet te koop, maar die hebt u bewezen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Doe ons maar bij hem schuilen, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanavond het laatste hoofdstuk uit de profetie van Amos, Amos 9. En in Amos 9, daar schrijft Amos ons: ik zag de Heere staan bij het altaar en hij zei: sla tegen het kapiteel, zodat de drempels beven, en breek ze stuk op het hoofd van hen allen. En wie van hen overblijft, dood ik met het zwaard. Niemand van hen die vluchten zal ontvluchten, en niemand van hen die ontkomen zal gered worden. Al drongen ze door tot in de hel, mijn hand zou hen vandaar weghalen. Al stegen ze naar de hemel op, ik zou hen vandaar doen neerdalen. Al verscholen ze zich op de top van de Karmel, ik zou hen opsporen om hen vandaar weg te halen. En al verborgen ze zich van voor mijn ogen op de zeebodem, daar zou ik een slang opdracht geven om hen te bijten. Al gingen ze voor hun vijanden uit in gevangenschap, daar zou ik het zwaard opdracht geven hen te doden. Ik zal mijn ogen op hen richten, ten kwade en niet ten goede. De Heere van de legermachten, die het land aanraakt zodat het wegsmelt en al zijn inwoners rouw bedrijven, omdat het in zijn geheel stijgen zal als de Nijl en wegzinken als de rivier van Egypte. Hij die zijn opperzalen in de hemel bouwde en zijn gewelf op de aarde grondvestte, hij die het water van de zee riep en uitgoot over het aardoppervlak. Heere is zijn naam. Bent u niet als de Cushieten voor mij, Israëlieten, spreekt de Heere? Heb ik Israël niet weggeleid uit het land Egypte, de Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Kir? Zie, de ogen van de Heere, Heere zijn gericht op dit zondige koninkrijk. Ik zal het wegvagen van de aardbodem. Evenwel zal ik het huis van Jacob niet geheel wegvagen, spreekt de Heere. Want zie, ik geef opdracht en ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden, zoals met een zeef geschud wordt. Geen steentje zal op de grond vallen. Door het zwaard zullen sterven alle zondaars van mijn volk, die zeggen: het kwaad zal niet naderen en ons niet tegemoet treden. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af, zodat ze de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die dit doet. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten. En ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord van vanavond is in het bijzonder wat we lazen in het 13e vers van Amos 9. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken, zingen we nog uit op toonhoogte 308. De verzen 1 en 4 zingt een nieuw lied voor God de Heere en wijst van harte zeer verblijd. De Heilige Geest geeft taal en teken, Christus deelt al zijn gaven uit. 308, 1 en 4. Thank you. Gemeente des Heren, we kennen dat gezegde misschien wel in onze Nederlandse taal. Eind goed, al goed. Of in het Engels zeggen ze dat ook wel. En dan is het nog wat korter, dan hebben ze het over een happy end. En ik denk wel dat u begrijpt waarom ik de preek zo begin. We hebben het laatste hoofdstuk gelezen uit de profetie van Amos. En we zijn daar een aantal maanden mee bezig geweest. De eerste keer, ik heb het nog even nagekeken, was op 31 augustus van dit jaar. En na al die preken over Amos, ja, dan kun je misschien zo je gedachten hebben, je bedenkingen. En de een die zegt misschien, nou, ik werd er niet vrolijk van. En dat begrijp ik. En een ander die merkt op, er is in feite in de wereld nog niet veel veranderd. En ook dat begrijp ik. Maar kun je nou echt spreken van een happy end? We lopen even het hoofdstuk door. Amos die zag. Hij ziet de Heere God staan. In het heiligdom. Bij een altaar. En als je het woord altaar in de Bijbel of in de psalmen tegenkomt, dan heeft dat vaak een diepere lading. Dat is namelijk de plaats waar normaal gesproken geofferd wordt. He, daar is een altaar voor. En je kunt offeren uit dankbaarheid. Je kunt ook offeren om zonden te verzoenen. Maar in zo'n tempel is het altaar een centrale plaats. Een heilige plaats ook. Een onmisbare plaats. En als je de Bijbel leest met het Nieuwe Testament in je achterhoofd, dan zou je zeggen van Amos ziet God staan bij het altaar van de wereld. Golgotha. Met kruis. Waar de Heere Jezus aan geofferd is. Nou, dat is dus dat altaar. Daar ziet Amos God staan. En misschien is die opgevallen, misschien ook niet. Maar in dat eerste vers van Amos 9, daar kom je een aanduiding tegen voor God. Met alleen de eerste letter en hoofdletter en de rest is allemaal kleine letters. En dat betekent wat. Het is niet Gods eigen naam die hier wordt gebruikt. De eigen naam van God ontbreekt hier in het begin. Amos ziet de Heere met bijna allemaal kleine letters staan. Dat betekent de beschikker, de eigenaar, de meester, degene die het voor het zeggen heeft. En niet worden hier dus de letters gebruikt, J-H-W-H, Yahweh, zeggen we dan. Want als dat er gestaan had, hè, dan had er nog iets meegeklonken van het verbond, van de verbinding die er is tussen de Heere God en zijn mensen. Dat God zich verbonden had aan zijn volk. En dat de Heere als de eerste er is om zijn volk te helpen. Maar die naam, die ontbreekt hier totaal aan het begin. Eigenlijk wordt de Heere God alleen maar aangeduid met een, ja, een soort aanspreektitel waar zijn grootheid en zijn machtigheid en zijn majesteit uit spreekt, zijn verhevenheid. En dat is heel veelzeggend als Amos dat zo aan het papier moet toevertrouwen. Want in feite ligt daarin opgesloten dat God afstand heeft genomen. Niet meer de nabije is. Ik ben die ik ben. Afstand van zijn volk. En hij is daar dan wel bij die tempel. Maar in feite niet meer als die God die zich verbonden heeft aan zijn mensen, aan zijn volk. Verheven opperheer. Betekent dat? Zwaait er nou wat? Jazeker. Er zwaait wat. De tempel is niet langer de plaats van daar woont hij zelf en daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Maar het is die plek waar het oordeel van God begint. Zo meldt Amos in dit wat hij zag, in dit visioen. En Amos hoort toe wat God aankondigt. We hebben het gelezen hoe God begon. Sla tegen het kapiteel. Wat is een kapiteel? Ja, moet je natuurlijk wel weten wat een kapiteel is. Een kapiteel, ik heb het ook opgezocht hoor. Maar een kapiteel, dat is het bovenstuk van een pilaar. Van een zuil. En op die zuil, op dat pilaar, daar rust het dak. Of daar rust een galerij op. En als zo'n zuil wordt aangetast, kapot gemaakt, ja, dan raakt alles wat er op die zuil rust uit evenwicht. Hij raakt ontwricht. Stort misschien wel in. Ik was gisteravond op de volkskerstzang in de vicarie. En ik verbaas me daar altijd weer over het dak. Als het pauze is, dan ga ik altijd naar het dak zitten kijken. Er zit geen ene pilaar in. En dat moet een bepaalde dakconstructie zijn. Ja, dat het houdt. Al zoveel jaren, of nou regent, of stormt, of sneeuwt, of de zon schijnt. Maar het houdt, gelukkig. Maar ook jij weet ervan, als je wel eens met Lego of met Duplo hebt gespeeld. En je bouwde een huis. En het dak werd te groot of de bovenverdieping werd te ruim. Ja, dan moest je soms ook eronder een pilaar neerzetten. Want geen pilaar betekent instortingsgevaar. Je kent allemaal het verhaal van Simpson, hè? En hoe Simpson aan het eind van zijn leven ook in zo'n tempel stond van de afgod van de Filistijnen. En hoe hij door tegen die pilaren te duwen heel die galerij en het hele dak liet instorten. Nou, de Heere God die draagt aan Amos op om zo hard tegen dat kapiteel, tegen die bovenkant van die pilaar te slaan, dat de drempels, de dorpels ervan beven. Amos moet dus op de een of andere manier grof geweld gebruiken. En wat is het gevolg? Nou, het bouwwerk dat stort in en valt op heel het volk. Iedereen wordt erdoor verpletterd. In werkelijkheid kan dat natuurlijk niet. Een tempel kan nooit op het hele volk Israël vallen, op alle mensen. Maar in een visioen kan dat wel. Gewoon om aan te geven hoe erg het is, hoe ernstig het is. Op een symbolische manier maakt de Heere God duidelijk dat zijn oordeel heel het volk treft. Ja, en wat is het dan? Triest als je dat op je laat inwerken, als je dat zo net als Amos voor je ziet, dat de mensen eigenlijk aan hun eigen godsdienst en godsdienstigheid ten onder gaan. De tempel wordt hun dood in dit visioen. De plaats waar men eigenlijk meende het leven te vinden, daar komt juist een eind aan hun leven. Eigenlijk kan het niet pijnlijker. Alle inspanningen die ze zich door de jaren heen getroost hebben, juist ook op godsdienstig terrein, die dragen alleen maar bij tot hun ondergang. De rest hen niks anders dan de dood. En wie misschien nog levend onder het puin vandaan komt, die wordt, zo staat er, met het zwaard gedood. Niemand ontkomt. Hadden we het net over een happy end? God weet hen overal te vinden. Heel opmerkelijk, en misschien viel u dat op, dat we in dit slotgedeelte van Amos ook een gedeelte tegenkwamen uit Psalm 139. Alleen, dan wel met dit grote verschil, dat wat in Psalm 139 positief wordt bezongen, hier negatief wordt aangeduid. In Psalm 139, daar wordt de vraag gesteld, waar zou ik uw geest ontvluchten? Waar zouden uw ogen mij niet zien? Al voer ik op naar 's hemels trans, daar bent u. Daar vertoont u uw glans. En al daalde ik zelfs ter helle neder, ook daar vond uw aanschijn mij weder. God is erbij, wilde daar gezongen worden in Psalm 139. Maar hier is het eerder bedreigend bedoeld. God weet je echt wel te vinden hoor, zowel in de hemel als ook in het dodenrijk. En hij haalt je eruit, maar wel om je niet langer in het leven te laten. Ja, hoe zit het dan? Heb je je dan vergist? Je leefde altijd maar weer in de veronderstelling met onze lieve Heer. En je dacht dat God voor je was en nu blijkt hij in werkelijkheid tegen je te zijn. Blijkbaar kan dat dus. Dat je godsdienst maar een schijnvertoning is geweest. Niet echt met hart en ziel. Religie, oh zeker. Maar relatie, nee dank u. En dat gebeurt niet alleen in het Oude Testament. Dat Amos dat hier moet schrijven, maar ook in het Nieuwe Testament kom je tegen. Als je bijvoorbeeld leest de brief die Johannes moet schrijven in het laatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes, aan de gemeente van Laodicea. God spuugt die gemeente uit zijn mond, want ze is niet koud en ze is niet warm, niet heet, lauw. Hij gruwt ervan. Ja. Hoe serieus neem je God? Hoe serieus neem je zijn woord? Hoe serieus neem je zijn dienst? En dat is dan geen vraag om ons maar de stuipen op het lijf te jagen, hè? Want we gaan niet in God geloven uit angst voor de hel. Dat bestaat niet. Of uit angst voor de dood. Maar uit liefde. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad in de Heere Jezus Christus. En die liefde roept om wederliefde. Roept om leven. Geleefd in dankbaarheid. Dankbaarheid aan het hoogste adres. Een leven rondom de kribbe. Een leven rondom het kruis. Omdat we de zaligmaker niet kunnen missen. Maar dan ook tussen kerst en Pasen, hè? En tussen Pasen en kerst net zo goed. Het houdt niet op. Voortdurend leven met God in Jezus Christus. Op een gegeven moment, dan zegt de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie, dat velen zullen komen van oost en van west en aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Waarom dat? Nou, blijkbaar hadden ze niks met Jezus. Betekent dat nou dat hiermee klaar is? Einde Amos, dat was het dan? Het overgrote deel van het volk wilde blijkbaar niet luisteren naar de prediking van Amos. Ze wilden niks weten van alle dingen die hij zei en van het komende oordeel van God. En God legt er hier nog maar eens duidelijk de vinger bij. Het oordeel komt, echt hoor, serieus. En hoe? Maar, dit is niet zijn laatste woord. De deur naar de toekomst, die valt niet definitief in het slot, zodat er geen enkel doorkomen meer aan zou zijn. Weet je wat het wonder is? Dat God doorgaat. Dat God trouw houdt. Tegenwoordig zie je dat haast niet meer. Van die bordjes op een huis, waar dan opgeschreven staat, onbewoonbaar verklaarde woning. Dat betekent dat huis is rijp voor de sloop. Het is niet meer vertrouwd om daar nog even de trap op te gaan, of de kelder in, of in de huiskamer te vertoeven. De vloer die is breekbaar en levensgevaarlijk. Nou wordt er hier in het slot van Amos iets gezegd over een vervallen hut van David. David was koning. Woonde in een koninklijk paleis. Vervallen hut van David. En als je leeft in de adventstijd, dan denk je misschien ook wel even aan die andere uitdrukking die we tegenkomen bij de profetie van Jesaja over die afgehouwen tronk van Isaïe. Die boom die omgehakt is. En daar komen weer kleine twijgjes uit, takjes uit, scheutjes. Bij een omgekapte boom, een onbewoonbaar verklaarde woning, dan denken we heel gauw, daar is niks meer mee te beginnen. Daar kunnen we niks meer mee, hebben we niks meer aan. Ja, wacht even. Waar u en ik en jij, waar wij niks meer mee kunnen beginnen, daar ziet God nog wel heil in. En dat mag je zo letterlijk nemen als dat het woord heil betekent. Redding, verlossing, zaligheid, leven en dat voor eeuwig. God ziet er nog wel heil in. Hij richt die vervallen hut van David op. Hij doet hem opstaan. Dan kun je denken aan een afgehouwen boom, gekapt. Zo'n gammele woning, een vervallen hutje. Ja, maar je kunt dat ook op jezelf betrekken, hè? Ik ken iemand, Paulus heet hij, en die roept op een gegeven moment het uit in de Romeinenbrief. Ik ellendig mens. Want hij ziet als het ware zichzelf in de spiegel en hij overziet zijn leven. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Wat dat betreft moest Paulus zeggen, ben ik ook aardig aan het vervallen. Net als een huis wat op instorten staat. Wie zal mij verlossen? Dat kan gebeuren, hè? Dat je zelf geen heil meer ziet in je eigen bestaan, in je eigen doen en denken en laten. Dat jij in de weer geslingerd wordt. Misschien wel een strijd op leven en dood voert. Maar dan te zien, in te zien, aangewezen te zijn op God. In alles. Hij ziet er heil in. En hij brengt er ook heil in. En hij heelt. Dat huis van David, die vervallen hut, die wordt opgericht. De scheuren die worden gepleisterd, geplamuurd, gestukt zouden we vandaag de dag zeggen. Er vindt een gigantische restauratie plaats. En het wordt tot haast weer in de oude staat opgeleverd. Nou moeten we ervoor oppassen dat we die laatste verzen van de profetie van Amos goed lezen. Want het gaat er hier dan niet op aan en het gaat er hier niet om dat het uiteindelijk toch weer een heerlijk lui lekker land wordt. Nee, Amos die gaat niet de laatste woorden ook uit de vorige hoofdstukken ongedaan maken. Nee, het is God die ingrijpt. En wat doet de Heere dan? Hij geeft geen doekje voor het bloeden, niet even gauw een pleister op de wond geplakt. Nee, het blijft die vervallen hut van David. Waar geen eer aan te behalen is, ook niet door de nakomelingen van David. Maar door God dan? Als je nog helemaal even terug zou bladeren, hè, naar het begin van de profetie van Amos 1 en 2. dan herinnert u zich misschien nog wel dat Amos daar begon met het oordeel aan te kondigen tegen al die volken rondom Israël. En uiteindelijk kregen ook Israël en Juda een beurt. En nu eindigt hij met heil dat God erin brengt. Het lijkt haast de kerstgeschiedenis. Het is net alsof je hier die oude Simeon in de tempel in Jeruzalem hoort zingen wanneer hij dat kind in de armen genomen heeft, de Heere Jezus Christus, omdat Jozef en Maria daar ook hun plicht volgens de wet vervullen. En Simeon die begint te zingen, hij zag het heil, de verlossing aangebroken bij de geboorte van deze Heere Jezus Christus. Nu laat u Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Deze is geboren uit die vervallen hut van David, uit dat geslacht wat nergens meer toe leek te dienen en nergens op uitliep. En in hem is niet alleen glorie voor Israël, maar ook heil voor de volken geschonken. U bent niet misdeeld. Jij mag hierin meedelen, omdat Jezus Christus wereldwijd betekenis heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad. En dat wordt dan getekend, hè, in dat 13e vers, dat vers dat we eruit gelicht hebben. Dan gaat Amos iets beschrijven, wat hij zelf nog nooit gezien heeft. En als je een beetje boer bent, en dat was Amos, dan zou je dat ook nooit zo schrijven. Want het kan helemaal niet wat hij hier schrijft. Het kan helemaal niet. Amos die schildert me daar in Gods opdracht een toekomst op een manier waarvan je denkt, hij schildert hier een ongekende vruchtbaarheid van akkers en van wijngaarden. Een volheid aan zegen. Het stroomt ervan over. Als je een beetje thuis bent in de agrarische wereld, of misschien heb je wel een tuintje, volkstuintje, groentetuintje, achter je huis of in de buurt. Dan moet alles netjes op zijn tijd gebeuren, niet te vroeg, niet te laat. En je gaat eerst die grond omspitten. En dan in het voorjaar dan ga je eens een keer wat zaadjes erin zaaien. En in het najaar of ergens halverwege de zomer, dan kun je misschien wat kroppen slade van plukken. Of bloemkool als de wormen er niet hebben opgegeten. Maar hier, in vers 13, dan lazen we dat ritme van die regelmatige terugkeer van ploegen en zaaien en oogsten, en dat alles op zijn bestemde tijd zal gebeuren. Dat ritme, dat wordt achterhaald, dat wordt ingehaald. En dat er overal een tijd voor is, dat rollenbolt zomaar over elkaar heen. Er wordt hier iets beschreven dat ongekend is, en dat vind je in geen enkel ander boek terug. Ook niet in een agrarisch leerboek. Er wordt hier een tijd van zegen getekend, die tegelijkertijd ook iets in zich heeft van een tijd van vrede en van veiligheid, van heil aan alle kanten. Wat hier van Gods wegen beloofd wordt en Amos op moet schrijven, dat is een overweldigende, ongekende vruchtbaarheid. Kijk, normaal, dan loopt iemand die loopt te ploegen, een maaier echt niet in de weg. He, want de een die is in het voorjaar bezig, en de ander die oogst, die is ergens na de vakantie aan het werk op de akker. En ieder heeft zo zijn eigen werk, zijn eigen tijdstip. Dus eigenlijk die ontmoeting tussen een ploeger en een maaier, dat duidt op een abnormaal snelle groei en bloei en vruchten die er komen van het gewas. Nog maar nauwelijks met ploegen klaar of de maaier kan al aan de gang. overvloed. Ongekend. Hetzelfde gebeurt met de wijnoogst. Het gaat maar door. Overvloed. Zegen. Geborgenheid. Veiligheid. Shalom. God maakt het goed. Hij heeft het beste. Hij geeft het beste. Maar dat is wel Gods werk. Dat is wel zijn gave. De kerkhervormer Calvijn, die zo'n 500 jaar geleden leefde ongeveer, die heeft ook een uitleg geschreven over de profetie van Amos. En ja, die kon die heilsprofetie eigenlijk maar niet plaatsen. Over die maaier en die ploeger en dat dat allemaal door elkaar heen liep. En nee, want met dat huis van David, daar koppelde hij het gelijk heel sterk aan. Daar is het nooit meer wat mee geworden. En alle nakomelingen van David, dat waren ook niet van die lekkere koningen. De een ging in het voetspoor van zijn vader en die deed er ook niks meer aan. En dan kabbelt het gemakkelijk voort en het kalft oh zo gemakkelijk af. Wie herkent het niet? Maar weet u wat het mooie is? Dat dit tekstgedeelte over die vervallen hut van David, dat komt later in het Nieuwe Testament weer terug. En misschien dat Calvijn dat op de een of andere manier over het hoofd heeft gezien. Hij had nog geen computer. En dan is het makkelijk zoeken. He? In Handelingen 15, daar staat geschreven dat er gezegd wordt op die vergadering in Jeruzalem: wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En dan zegt Jacobus er gelijk achteraan: hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan afgebroken is, weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die achtergebleven zijn de Heere zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Jacobus met zijn inbreng op die vergadering, dat convent daar in Jeruzalem, onderstreept dat toch maar. En hij trekt de lijn door naar de Heer Jezus toe. En dat het leven uit hem een leven is in overvloed, ongekend, toch niet onbemind. In hem overvloed. Ja, zonder hem dan blijft het armoede. Dan blijft het maar voortsukkelen en voorttobben en nee, dan wordt het niks. Echt niet, ook vandaag de dag niet. Maar dat is het wonderen. In de Bijbel worden telkens de lijnen doorgetrokken tot op de Heer Jezus Christus. En vanuit de Heer Jezus Christus de lijnen weer doorgetrokken naar jou en naar u en naar mij toe. Om het ons op het hart te binden. Neem dit nou serieus. Neem het ernstig. God biedt er je heil in aan. En hij wijst me op een leven met hem. Wat echt tot de nok toe. Nee, dan gaat het echt uit het dak. Dat zo gevuld is en vol. God heeft dit gesproken. God heeft dit gedaan. Je was toch wel dwaas als je dit naast je neer zou leggen. Ik moet nog even iets rechtzetten. In vers 1, zei ik, werd er over Adonai gesproken. God als meester, als rechthebbende, gezaghebbende. Maar hoe verder je doorleest, komt die naam die geschreven staat, in ons geval met 5 hoofdletters, Heere, weer terug. De God die zich verbindt. die toch niet de afstandelijke is gebleven. Wel moest hij waarschuwen. Als je hiermee doorgaat, lig je eruit. Lig je eronder. Onder je eigen godsdienst, zonder hem. Maar hij kwam over. En hielp. En helpt. En is de God die niet loslaat, maar zich verbonden heeft. Die trouw houdt aan zijn woord, aan zijn belofte, aan zijn naam. En wat is het daarom zaak? Dat ik die naam ken en dat ik het bij die naam houd en dat ik van die naam hou, want zonder hem kan ik niets doen. Jij dan? U? Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 65, de versen 7, 8 en 9. De Godsrivier doet geovervloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. Uw goedheid kroont de jaargetijden, de velden zijn bedekt met kudde. We zingen van deze overvloed met de woorden van Psalm 65, 7, 8 en 9. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat het bij u mogelijk is om uit een onbewoonbaar verklaarde woning een onverklaarbaar bewoonde woning te maken. Want wij krijgen daar de vinger niet achter. Wij kunnen dat niet. Het is uw werk wat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt volbracht. En welk een vruchtbaar werk hij aan de dag heeft gelegd tijdens zijn zijn en rondwandelen hier op aarde. Heren, we danken u ervoor. En ook heenlevend naar het komend kerstfeest is het goed om daarbij stil te staan. Onze armoede, waar echt niks aan te verdienen valt. Uw rijkdom die overstroomt en die zo goed is en groot. En die ook de toekomst verduurt. Heere God, we willen u vragen, geeft u ons daar oog voor en oor voor en hart voor, om op niemand anders te zien dan op de Heer Jezus Christus alleen. En dat hij het is geweest die in die lijn van het koningschap van koning David koning in eeuwigheid is geworden. Op Davids troon. En hij regeert. En eenmaal komt hij weer op de wolken van de hemel om het ons te vragen of we echt onderdaan zijn geweest. Of we ons echt buigen voor hem. Of we weten wat knielen is, ons klein maken, om groot op te geven van hem alleen. Heren, als we aan het einde zijn gekomen van de profetieën van Amos, om daarover na te denken en te preken, danken we u voor al die gelegenheden die we kregen. Het was soms onbekende kost, soms ook lastige kost, maar we kregen voedsel om in ieder geval te herkauwen. Om erover na te denken, ermee bezig te zijn en ermee bezig te blijven, omdat u het meent. En juist ook omdat u die God bent die woord houdt, mogen we met dat hele woord van u onderweg zijn. We willen u bidden, ga ons voor, ook het verdere van de week in. En schenk ons gezegende uren rondom de gekomen koning, de grote Davids zoon. We bidden u voor de kerstfeestviering met de clubs en de zondagschool en de kindernevendienst en de kinderen van de vakantie Bijbelweek. En allen die daar iets mogen opzeggen, allen die daar zullen komen luisteren en kijken, geef Heren dat we er iets van meenemen. Geef dat ook op eerste en tweede kerstdag. Ja, geef dat elke dag maar weer opnieuw. Want uw woord is zo vol, zo vruchtbaar. Het stroomt over. Niemand wilt u ook maar tekort doen. Heere, gedenk uw volk Israël. Geef ook daar open ogen en oren voor Jezus die de Christus is. De Messias, de beloofde in het Oude Testament, de gekomene in het Nieuwe Testament. En geef dat ook daar steeds meer mensen gehoor geven aan zijn roepstem om hem te volgen. Net zoals wij diezelfde roepstem horen. We bidden u voor de kerk in Oost-Europa, waar we onze gaven straks voor mogen geven. Geef dat we ze de winter weer door mogen helpen, maar ook de zomer straks. En geef dat ook daar de seizoenen zich zo achtereenvolgens in elkaar overlopen, dat ze merken welk een overvloed u schenkt, materieel, maar ook geestelijk. Van uw overvloed. want het is alles door u geschonken. Heere, we bidden u voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis. Gedenk meneer Geurts, die thuis ernstig ziek is. We bidden u voor Marinus van Belzen, die wat in de lappenmand is en soms wat depressieve buien heeft. Geef dat de middelen en medicijnen hun werk mogen doen. We danken u dat Mientje Buijs weer thuis mocht komen na geopereerd te zijn in het ziekenhuis. Geef ook haar een spoedig herstel. We dragen mevrouw Van Tuyl van La Vieren aan u op, die binnen enkele maanden opnieuw geopereerd moest worden. Geef ook haar uw zegen en nabijheid te ervaren. En dat u het bent die haar ook weer op de been helpt, lichamelijk en geestelijk. Zorg voor allen die ziek zijn of mankerende, die verpleegd of verzorgd worden, her en der. We bidden u in het bijzonder voor wie eenzaam is. Juist ook deze dagen, wanneer heel de wereld feest viert. We bidden u, o God, geef dat we oog, oor voor elkaar mogen hebben. En bovenal ook hart voor elkaar. En dat we elkaar zien zitten. Wees zo een God van nabij. En niet van verre een God die heet, ik ben erbij. Ik ben die ik ben, die trouw houdt. Daarop aangewezen kunnen we verder. Heere, wil ons horen. Niet omdat we het waard zijn of verdiend hebben. Vergeef onze godsdienst. Onze religiositeit. Zonder relatie met u. Breng daar verandering in. Door uw woord en door uw geest. Opdat we u kennen, Heere Jezus. En de kracht van uw opstanding er niet zonder kunnen. En zo in deze wereld staan. Met een woord voor de ander, elk ander, die we op onze weg mogen ontmoeten. We vragen het u in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor de Stichting Hulp Oosta. Nou, Hulp Oost-Europa. De tweede rondgang is voor het werk van de kerk rentmeesters en de derde is voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Wij willen daarna zingen van Psalm 107, de verzen 19, 20 en 22. Daar ziet men hen dan zaaien, de wijngaard wordt geplant, ze mogen rijkelijk maaien de vruchten van het land. Maar wil dit volk niet bukken voor God, het wordt ras verneerd. Wie wijs is, merkt die dingen. De versen 19, 20 en 22 van Psalm 107. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. Draag die met u mee en draag die ook uit. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.